Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Donderdag 19 juli 2018 en we kregen vandaag de koninginrit van de Tour de France 2018 voor de kiezen. Live vanuit Wielercafé Het Verzetje in het Amsterdamse Noorderpark is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Hoe vaak kan een hart breken op pak en beet 175,5 kilometer? Best vaak bleek vandaag. Het vierkant van Brabant besloot de Skytrain te tarten en ging vroeg op avontuur. En verdomd, ze lieten hem begaan. 6 minuten was het. Een virtueel geel. Misschien wel onze favoriete geel na RAL 1024. En bij absentie van sneeuwmuren groeide ons vertrouwen met een minuut. Met 4 minuten aan de voet van Alpe d'Huez moest het lukken, zei José. Maar de 6 minuten werden 4 minuten. En toen nog maar 1,5. En was het de eerste 2 keer nog een Franse slag in de tijdswaarneming. De 3de keer kwam het gewoon doordat de 273 overgebleven Skybots tempo maakten vooraan het peloton. De kleerhanger strandde. En zijn inhaler Chris Froome keurde hem geen blik waardig. Karma, want Tom Dumoulin nam 1 kilometer later wraak namens alle hardwerkende Nederlanders. Nou, dan moest hij maar winnen, dachten wij. Niet dus. 1 schakelfoutje en vriend Thomas fietste met zijn fietsie. Nou ja, voetsie. Hij deed zijn kunstje van gisteren nog maar eens over. Eerst ieders bordje leeg eten en dan pas aan dat van jezelf beginnen. 2 op rij was het resultaat. Voor Skybolt nummer 2, Geraint Thomas.
Daar gaat Landa. En dan komt de reactie van Thomas. Landa zorgt er op die manier voor dat de sprint ingeleid wordt. Opgelet, dat wordt een vreemde sprint. Hè? Dat wordt een vreemde sprint.
Dumoulin probleempje met schakelen.
Een heel wel in de 5de positie verzet geraakt.
Fout.
Inschatten van die bocht, daar zijn ze goed doorheen. Thomas omkijken, hoe zit het? Landa door de bocht. Op naar de laatste rechte lijn. Neemt nu wat gas terug. Daardoor vol in de wind hier Geraint Thomas.
Opgepast niet buitenop.
Dumoulin toch nog wat plaatsen ingewonnen. Daar komt de sprint van Geraint Thomas. Is het zo dat de gele trein gaat winnen op Alpe d'Huez? Ja, dat kan niet anders meer. Die gaat niet meer stilvallen. Geraint Thomas wint het pleit en wint hier bovenop Alpe d'Huez. Als gele truidrager zijn 2e rit zegen op rij.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Willem, we zijn niet meer onder 4 ogen.
Nee, we zijn onder 8 ogen.
Vandaag. Ja, dat is waar. Ja. Dat bedoelde ik eigenlijk niet, maar het is technisch waar. Ja.
Ja. Nee, we zijn weer eens vergezeld door de grote liefde van alle kezen in Nederland.
Dit is de...
Nienke de Jong.
Ik hoorde dat, ja. Hi, ja. Goedenavond.
Dit is de feestetappe van dit jaar.
De feestetappe. Waar heel veel mensen altijd naar uitkijken. Welkom, Nienke.
Dankjewel, jongens.
Wat leuk dat je er weer bent.
Nou, vereerd om er weer te mogen zijn.
Een Friesin in de keet.
Natuurlijk bekend als host van de podcast Ik Ken Iemand Die. En ja. In de avonduurtjes doe je ook nog wat voor het AD, begrijp ik.
Ja, maar het is toch wel voornamelijk Ik Ken Iemand Die, inderdaad.
Beetje column schrijven. 3 keer in de week, toch?
Zeker, zeker.
Ja.
En deze week 6 keer, dus ik kan ook lekker veel over wielrennen tikken.
Oh, je moet...
Eugen is op vakantie, ja.
Oké.
Mag dat gewoon? Mag je gewoon, als je zin hebt om even de rest van het leven links te laten liggen, gewoon 3 columns over de Tour op rij schrijven?
Nou ja, we hebben natuurlijk ook Thijs Zonneveld, hè? En dus die doet het ook heel goed. Dus maar zo nu en dan pak ik zo eens eventjes een zijweggetje mee. Dat vind ik wel heel leuk.
Hmm. Wat was je laatste column over wielrennen?
Lizzie Armstead, Degen, die kopvrouw bij Trek wordt.
Die was zwanger toch ook?
Ja, die is zwanger en toch als kopvrouw aangesteld. En dat gaf mij heel veel vertrouwen in de toekomst. Want ja,
ook in je eigen toekomst?
Ja, ik ben net bevallen. Dus als zij weer zeg maar volgend jaar op volle oorlogsterkte...
Dan moet het jou ook lukken.
Nou, zeker.
Ja. Hey, Nienke, hoe vind je het in onze keet?
Ik vind het, het voelt als thuiskomen.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja.
Friesland staat er vol mee, toch? Met dit soort keten.
Zeker. Ik was een te grote nerd om in een Friese zuipketen te zitten. Ik was niet zo'n... We hadden er wel eentje in het dorp en daar hing een bordje op. En er stond op, klopen is voor mietjes.
Klopen is voor mietjes. Wat is betekent
dat?
Klopen?
Is dat zoiets als klunen?
Er moest gewoon kloppen staan, maar dat was echt verkeerd geschreven.
Okay.
Kan je omschrijven voor de mensen die er niet bij zijn, hoe we erbij zitten?
Nou, ik ben vooral erg, ik vind vooral jullie gordijnen heel indrukwekkend. Dat zijn namelijk een paar hoeslakens, als ik het zo bekijk.
Ja, we hebben de paar onderbroeken van Jonne hebben we overal tegen de muren geplakt. Ja. Om het geluid wat beter te maken.
Hoeslakens met dubieuze vlekken erin, her en der.
Nou, ik denk dat mensen soms wel eens kunnen denken dat de podcastwereld een zeer glamoureuze wereld is. Waarin het geld tegen de plinten klotst en waar het beste niet goed genoeg is. Maar
niks is minder waar.
Nou,
het is
een houtje-toutje wereld, is het. Een houtje-toutje wereld.
Nou, ik zag in de documentaire over Sauna Diana bij andere tijden. Mm-hmm. Zag ik dat ze hier jaloers op waren geweest in het peloton 20 jaar geleden.
Dat zeker.
Oké, 30 jaar geleden.
Ja.
Als ze die bij ons hadden gehad, waren ze het Sky van die tijd geweest.
Hey, ja. Maar Tim, jij komt uit Leiden, toch?
Ja.
Hadden ze daar geen keten?
Nee, het was voor mij echt helemaal nieuw. Jullie begonnen hier ook over voor de uitzending. Over, hey, jullie hadden in Friesland toch ook keten? Ja. Toen dacht ik, wat bedoel je daarmee? Ik weet helemaal niet wat je bedoelt hiermee. Ik weet eigenlijk nog steeds niet.
Maar waar heb jij dan godsgruwelijk veel leren drinken?
Nou, in Leiden had je gewoon cafés. Ik weet niet hoe dat... hoe was dat in Maden?
En de sociëteit.
Sociëteit, we gingen naar de soos. Ja.
Tim zat op zijn achtste al bij Minerva. Hè? Ja, wist je dat?
Mini-Minerva.
Ik ging met mijn vrienden Jon en Gorka Isegiri. Ging regelmatig naar de soos.
Ja. Dispuut uilenbal.
Ja. Had je ook keten in Maden?
Nee, ook niet zo. Nee. Maar in Brabant heb je natuurlijk gewoon carnaval waar je heel veel leert drinken.
En kermis, toch?
Ja, kermis ook inderdaad. Dat is ook altijd wel groot. Ja, verder gewoon cafés. Misschien zijn we net iets rijker dan de Friezen.
Ja, we hebben ook wel cafés, maar ja, je leert zeg maar. Het begin is altijd in een keet. Daar leer je drinken en dan ga je naar dorpsfeesten.
Ja, ik was ook veel te braaf. Misschien waren ze er wel, maar is dat mij nooit verteld? Ja, dat zou kunnen.
Ja, we kunnen er nou zo stoer over doen.
Sluit
we
het
zijn
niet uit.
En nu je het zegt, denk ik ook. Ja, misschien waren Leiden werd inderdaad wel veel gedronken in keten.
Ik weet het. Het is allemaal rondom die carnavalsverenigingen georganiseerd. En die beginnen dan zeg maar... In de zomer beginnen ze al met bouwen van de carnavalswagen van het jaar erop. En dat is altijd, dus in de loods is het dan meer heel veel drinken.
Nou, ik denk dat ze gewoon als ze ons aanzagen komen lopen, dat ze dan zeiden, snel je bier verstoppen, want er komen die sukkels aan en die mogen niet bij ons in de keet.
Die mogen niet lopen.
Oh. Nee.
Jongens, we moeten even bij... We zitten nu nog in de categorie ditjes en datjes. Ook al gaan we gelijk de diepte in.
Ja.
Zoals jullie merken.
Wil je maar we moeten bericht even... dat gisteren Facebook deed ontploffen?
Ja, ik dacht, ik breng even te berden dat Sagan en zijn vrouw uit elkaar zijn. Mm-hmm. Zo las ik eerst op de Twitter van Raymond Kerkhoffs. Dan klikte ik door. Toen kreeg ik een Facebook bericht van Raymond Kerkhoffs.
Met een verklaring.
En daarin stond een verklaring van Sagan.
Kun je een stukje vertellen over de verklaring?
Ik vond het heel mooi. Ze leek op een heel erg vriendschappelijke en liefdevolle manier uit elkaar te gaan. Niemand zou hier het slachtoffer van worden. Ik vond het wel een curieus moment, dus twee bergetappes in.
Om qua timing?
Ja, ja, om dat naar buiten te brengen.
Nienke, heb jij dit gelezen?
Nee, dit was echt nieuw voor mij. Mm. En het is ook wel omdat ik dit soort nieuws natuurlijk slecht aankan met al die hormonen.
Mm-hmm.
Nee, maar ze hebben een klein
jongetje.
Er was
een kindje in het spel, hè?
Ja.
Ja.
Ach.
Hoe heet hij? Marlon.
Marlon is natuurlijk het slachtoffer weer.
En dan kunnen ze natuurlijk zeggen vreedzaam, maar het is natuurlijk vreedzaam-smeedzaam. Dat weet je, tussen twee alpenkools je eigen scheiding op Facebook gooien.
Gewoon ontploft na de eerste alpenkool.
Ja, precies.
Waarschijnlijk.
Ja. Nou ja, ik heb er een verdrietige smiley onder gezet, dat mogen jullie best weten.
Echt waar?
En je bent dan niet zo scheutig,
nee? Nee, dat ben ik zeker.
Je bent een groot mens.
Ja.
Maar weten jullie
ik dacht,
iets over...
Ik moet Peter even laten weten dat ik dit mij ook raakt.
Hebben jullie de biografie van Lidewijn van Noord over Sagan gelezen? Stond daar iets in over zijn liefdesleven? Ik weet helemaal niks
het
over...
Het antwoord is nee en ik weet het niet.
Oh. Ik weet het ook niet.
Ja, Nienke?
Maar nee. Ik wist ook niet eens dat ze dus uit elkaar waren. Ik had nog steeds die foto's van Peter en zijn vrouw als Grease... Op mijn netvlies.
Ja, een video zelfs, toch?
Ja.
Hebben ze dat toen gemaakt?
Zeker, maar daar wil ik het graag bij houden,
ja,
zeg maar.
Ja, dat moet het beeld zijn wat we van dit stijl over moeten houden. Daar moeten we aan blijven denken.
Niet een Facebookbericht van Raymond Kerkhoff.
Nee.
Ik ben toch blij dat we even bij stil hebben gestaan, jongens. Het verdiept ons narratief over de tour.
Ja. Rectificaties moeten we naartoe, eigenlijk. Want dat is wel belangrijk. We hebben er twee vandaag. Voel jij je aangesproken om een van de twee op je te nemen?
Nou, de leukste vond ik wel van Rick Lindeman. Die zei, een rectificatie voor de Rode Lantaarn. Tim de Gier dacht dat Willem Dudok hem uitmaakte voor Judas. Jij deed de hele tijd drie keer...
Kukeleku.
Ja, nee. Kukeleku en drie keer kraaien. Ja. Maar het was natuurlijk Petrus die Jezus drie keer...
Ik dacht natuurlijk dat er daadwerkelijk een haai drie keer aan het kraaien was. Maar nee, ik deed het na.
Ja, het was een zeer goede impressie.
I know.
Ik ben wel nu even de draad van de tweet kwijt. Oh ja, Tim de Gier dacht dat Willem Dudok hem uitmaakte voor Judas.
Ik wil gewoon dat je dit nog een keer zei.
Tim de Gier dacht dat Willem Dudok hem uitmaakte voor Judas. Maar het was natuurlijk Petrus die Jezus drie keer verloochend voordat de haan kraaide.
Ja, dus ik maak die uit voor Petrus.
Ja, ja. Ja, en het is natuurlijk voor close watchers van The Passion of van de Matthäus Passie.
Mm-hmm.
Ja, waartoe ik me allebei schaar.
Ja.
Ja, ik had het natuurlijk moeten weten. Maar ja, wat wilde je eigenlijk zeggen daarmee? Want ik kijk dat je me voor Judas uitmaakte omdat ik een landgenoot niet steunde. Want daar ging het geloof ik gisteren om.
Ja.
Dat snap ik nog wel. Maar wie heb ik verloochend?
Nou, die landgenoot.
Door had ik... oké.
Ja.
Ja, maar het geval...
Ik had je ook landverrader kunnen noemen, maar ja.
Ja.
Klinkt ook heel onvriendelijk.
Ja, nee, maar...
En bovendien had ik dan mijn haantje niet kunnen doen.
Ja, maar ik vond het een goede rectificatie van Rick Lindeman.
Zeker, hij was niet de enige. Er waren meer mensen die bijbelvast waren.
Ja? Ja, oh, daar ben ik ook
hoopvol, vond ik dat.
Ja, dat is een gevarieerde groep luisteraars.
We hadden nog een andere rectificatie van Hidde Spaan. Die had er zelfs twee eigenlijk. Namelijk één is dat we zeiden dat Cavendish net buiten de tijd was. Dat was niet, hij was een half uur buiten tijd. Ja. Maar hij finished wel. Dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap. Daar waren we, dat vonden we knap van Mark. En we hadden het...
Ik wil hier wel graag even op wijzen dat dit dit was een ironische opmerking van ons gisteren. Want wij zeiden, hij finished nipt buiten de tijd, omdat hij echt belachelijk ver buiten de tijd binnenkwam.
Okay.
En zichzelf echt kruipend naar boven moest
De ironie trekken. Was mij ook ontgaan, hoor.
Ja?
Ja.
Ja, maar dat komt omdat jij zat te kraaien de hele tijd.
Ja, precies. Dat is wel een beetje waar. En we hadden het over Rudy Moinard in de kopgroep. Maar daar hadden we twee Franse renners door elkaar gehaald. Althans, van twee Franse renners één renner gemaakt. Namelijk van Rudy Molard en Amael Moinard.
Jeetje.
Ja. Ja.
Het is belangrijk dat we dat even recht
Zeker.
Hebben.
Ja.
Ik betwijfel ten zeerste of dit echt twee verschillende mensen zijn.
Ja. Het zou kunnen. Maar twee rectificaties. Ik vind het heel erg meevallen. Eigenlijk.
Ja, ja, voor zo'n emotionele uitzending als gisteren.
Ja, dat is waar.
Daar willen we nog wel eens door de ondergrens zakken.
Ja. Hey, natje moeten we naartoe, hè?
Natjes.
Voor vandaag.
Nienke, we hebben ook voor jou een natje meegenomen natuurlijk.
Heb je er eentje uitgezocht die bij Nienke's karakter past?
Oh, hey. Er valt me iets op.
Wat?
Ik heb er zeker... Nou, ik heb er vooral eentje gepakt die er bij de dag past. Hij heet namelijk Dag en Douw, het natje. Brouwerij de Molen geeft ons voor elke aflevering een apart biertje. En die kunnen we dan drinken en die kunnen we proeven.
Jij koos Dag en Douw.
En ik heb vandaag Dag en Douw gekozen. En de beschrijving die Brouwerij de Molen ons gaf voor dit natje is... Je maakt bier met water, mout, hop en gist. Hey, dit hadden we bij de eerste uitzending, hadden we dit even op een rijtje moeten zetten. Bij dit bier wordt aan het eind van de vergisting nog even een tijdje de schil van bergamot, citrusfruit toegevoegd. Dit geeft het bier een wel heel verfrissend karakter en voldoende jus in de benen. Het lente- en zomerbier bij uitstek. Nou, als ik één ding met de zomer associeer, dan is de Alpe d'Huez wel.
Mm-hmm.
Ja.
En daarom hebben we een Dag en Douw biertje vandaag.
En voldoende jus in de benen. Dat is het Kruiswijk natuurlijk ook. Ik dacht dat je hem daarom had uitgezocht.
Voldoende, ja. Nou, hij had net niet voldoende jus in de benen, zei hij zelf ook.
Ja. Nou ja, okay. Dan pak ik, terwijl jij hem openmaakt en inschenkt, zal ik de recensies van ratebeer.com er even bij pakken. Want IJsdwarf zou IJsdwarf niet zijn. Dan had hij zich hier ook alweer over uitgelaten. En IJsdwarf zegt lichtbruin bier met een mooie schuimkraag. Daar is IJsdwarf erg van schuimkragen. De smaak is licht bitterhoppig en licht zoet met een iets wat aparte bijsmaak die wat van kamfer heet. Niet slecht, maar ik heb betere gehad.
Oh. Oh, hij eindigt wel altijd met de kritische noot.
Ja, maar goed, IJsdwarf heeft ook 2092 biertjes gedronken. Dus het is niet zo heel raar dat hij een keer een betere heeft gehad.
Hij zou maar de vrouw van IJsdwarf zijn, hè? Als hij een vrouw zou hebben. Dat hij elke avond na het eten zegt, nou, die gehaktbal, hartstikke lekker. Ja, die spersiebonen, heb je wel eens beter gemaakt. Oké, doei.
Iets wat aparte bijsmaak.
Ja.
Ja.
IJsdwarfin.
Hij is in ieder geval hij is mooi van kleur, zie ik. Dus we gaan hem nu proeven. Vanbieren.nl, daar kun je ons natjespakket bestellen. Dan krijg je 8 verschillende bieren van Brouwerij de Molen. Dat zijn eigenlijk alle biertjes die wij ook allemaal drinken. Plus een glas van Brouwerij de Molen. Ook handig als je bier wil drinken. En een kans op kaarten voor een uitverkochte bierfestival. Voor maar €25. En je betaalt dan geen verzendkosten. En dat is fijn, want dat is een hele mooie aanbieding. En als je voor morgen 12 uur bestelt, heb je ze de volgende dag in huis.
Ja, dus, nou mooi. Cheers. Jongens, cheers, proost. To that. En op naar de koers.
Oh ja, die koers.
Misschien moeten we het eerst even in het algemeen heel even met Nienke hebben over de Tour van dit jaar.
Ja.
Voordat we naar de etappe van de dag gaan.
Ik wilde eigenlijk vragen hoe ze vandaag de Tour had gekeken.
Oh ja, dat kan ook.
Ja.
Ze dit transparant doen met hem.
Ik heb het een beetje verdeeld. Ik was eerst bij een vriendin die gelukkig ook van de Tour houdt. Dus die zei, we zetten hem even aan. Dus om daar gekeken en daar zag ik ineens, hey verrek. Kruiswijk is weg. Mm. Mooi. Toen zei ik, ja, ik moet nou wel naar huis, want dit ziet er goed uit. En ik was aan de beurt om de kinderen uit het kinderdagverblijf te halen. Dus ik ben met Radio Tour naar huis gefietst. Wat al sowieso ontzettend slecht is voor je stresslevel. Want als ik Gio Lippens hoor en ik hoor dat tuentje, dan schiet bij mij al de hartslag onwijs omhoog.
Ja.
Gio. En toen thuis ook meteen de oortjes in en zo naar het KDV gelopen. En echt vlak voordat ik mijn kinderen kon ophalen, die oortjes pas uit. En ik moet eerlijk bekennen, ik weet niet of ik nou de instanties op mijn nek krijg, maar toen we thuis waren, en toen was mijn echtgenoot ook weer thuis, die ook erg van wielrennen houdt, toen hebben wij wielrennen gekeken met Peppa Pig erdoorheen. En ik heb met één arm zeg maar de pasta in elkaar geflanst en de andere keer, ik rende de hele tijd terug om te kijken hoeveel minuten Kruiswijk nog had.
Maar krijgen we de instanties op ons nek? Dit is goed ouderschap.
Ja. Dit is gewoon het leven.
Ja.
Ja, Janne zegt tegenwoordig ook, fietsen, zegt ze dan. Ja, dat is fietsen.
Ja, dit is veel beter bij Willem thuis. Is het gewoon, krijgt er niemand te eten als Dumoulin kort staat.
Het is wel een beetje waar. Vandaag heb ik wel twee keer, ik had mijn dochter, die had vandaag had ze vakantie. Dus ik had vroeg uit, ze moesten normaal gesproken moeten naar de naschoolse opvang, maar nu had ik, omdat het vakantie was, had ik er opgehaald en een ijsje gegeven, maar dat was tussen 3 en 5:30, heb ik denk ik 2 keer gehoord van de bank, papa, ik heb een beetje honger.
Ja. Hier is nog een rijstwafel.
Pak nog maar een ijsje anders uit de koelkast. Ja. Dus qua instanties, die kunnen beter eerst bij mij langskomen dan bij jou. Denk
ik. Maar ik vind nogal een interessant, het is nogal een interessant dilemma waar ik ook onlangs op ben gestuit. Is dat kinderen in principe opgehaald moeten worden van de crash precies tijdens de finale van een etappe.
Ja. Er wordt slecht rekening mee gehouden.
Ja, dat is echt. Er wordt niet gefaciliteerd in Nederland. Soms, op sommige fronten is dit een achterlijk land.
Ja.
Kunnen we echt heel veel leren van andere ontwikkelde landen.
Ik vrees dat ik gisteren over straat ben gelopen met een baby op mijn buik. En de Tour op mijn telefoon aan. En zo over straat als een soort zigzaggende blinde man over straat ben gelopen.
Ja.
Maar ja, ik had wel de finale van de Tour kunnen kijken.
Er zijn ook gewoon belangrijke dingen. En je kinderen zullen dat over een jaar of 16, 18 heus al begrijpen.
Ja, dat is gewoon van die ene botsing.
Nou, mijn kinderen zijn nu 2 en 4 en die beginnen daadwerkelijk fietsen echt leuk te vinden om te kijken op televisie.
Kijk, dan heb je ze goed geïndoctrineerd.
Ja, en bij jou, Nienke?
Nou ja, het is dus A, fietsen en dan zegt ze altijd, hey papa. Nou, en dat wil natuurlijk elke vader. Nou, is niet per se papa.
Dat
maar
is die andere Tom.
Ja, precies. Verkeerde Tom, Janne. Strafregels schrijven.
Nee, dat is echt niet je papa.
Nee.
Kan Tom eigenlijk hard fietsen?
Ja, die kan wel hard fietsen.
Hoe is het met jou fietsen?
Nou, ik ben het weer een beetje aan het oppakken. En ik vind het alweer echt heel fijn. Want ik snap niet dat er niet meer jonge ouders zeg maar wielrennen als hobby hebben. Er zijn mensen die dan op voetbal gaan of je tenniscompetitie oppakken. Dan denk ik, dan weet je al precies wanneer je weg bent. Hè? Je weet wanneer je wedstrijd is en je weet hoe laat je ongeveer weer thuis bent.
Mm-hmm.
Met wielrennen, je moet gewoon als jonge ouder gewoon weggaan met dan je telefoon wel in je achterzak, maar dan 1% batterij. En dan gewoon wegfietsen en 6 uur niet terugkomen. En dan zeg je, sorry, ik was heel ver weg. En
mijn batterij was leeg.
Ja, ik moest toch weer terug. Dat is zeg maar hoe je je relatie goed houdt. En jezelf ook een beetje normaal als je 2 jonge kinderen hebt.
Ja.
Dus dat doe ik nou zo nu en dan.
Oké. En hoe kijk je naar de Tour tot nu toe? De familie de Jong had natuurlijk vandaag een hele nare dag. Met neef Bouke.
Dat is dan treurig. Ja? Ja, dan gaat
vandaag, nu je te gast bent bij de Rode Lantaarn, had Bouke je eigenlijk heel erg in de steek.
Echt, exact. Je verwacht toch iets van zo'n jongen.
Maar misschien leuk om te vertellen. Jij bent familie van Bouke Mollema.
Ja, het is een beetje zoals Primoz Roglic ooit schanspringer was. Zo ben ik familie van Bouke Mollema. Ja, voor die ene persoon in Nederland die dat nog niet had gehoord. Ja, het is een slecht jaar voor de familie Schootstra, moet ik zeggen.
Mm.
Maar ja, het is allemaal overmacht, hè?
Ja, ja, we hadden de grootste daden van hem verwacht. Maar
ik ook, ik zat
één keer
op,
vallen en het is klaar.
Het tijdperk Mollema. Ja. Ik ging helemaal mee.
Ja. Daarin, maar het zat er echt aan te komen, toch?
Ja.
Maar ja,
en hoeveel jaren heeft die jongen nog, hè?
Ja, dat is maar...
Wij vinden dus dat hij moet gaan knechten voor Dumoulin. Is dat te min voor de familie? Of is dat,
Nee, ik denk dat juist de familie... We zijn wel mensen voor een dienende
knechten.
Rol. Ja. Ja, wij kunnen onszelf wel wegcijferen.
Knechtenvolk.
Ja,
maar Bouke is niet echt een knecht. Hè? Vorig jaar was hij ook als knecht mee. En dat was gewoon, dat paste niet heel erg. Hij ging er ook hartstikke goed van rijden. Heel ongelukkig.
Ja.
Maar het is gewoon niet echt een rol. Net als ik Geesink geen natuurlijke knecht vind.
Nee.
Nou ja, maar Mollema is natuurlijk wel... Als hij knecht is, dan hoeft hij natuurlijk niet voor het klassement te gaan. En dan kan hij dus prachtige etappes winnen. Dat is ook alweer... Je moet op een gegeven moment gewoon de keuze gaan maken.
Ja.
Het is natuurlijk niet je kopman puur sang. Als we het dan over Dumoulin hebben bijvoorbeeld.
Ja.
Dus misschien is het dan wel beter om hem gewoon een soort vrije vogel mee te nemen. Hmm. Haal je de druk van zijn schouders.
Hey, en wat vind je van de rest van de Tour eigenlijk? Vind je dit een leuke Tour?
Nou ja, ik kijk dus ook vaak op met het commentaar op mute en dan Peppa Pig heel luid. Dus dat is ook vrij verwarrend. Ja, nou, ik heb vooral...
Dus iedere keer als ze vallen, denk je dat ze heel hard aan het lachen zijn.
Ja, precies.
Ik snap dit grapje niet.
Over een jaar snap je het grapje wel. Ja. Wacht maar, als die volgend jaar zit. Nee, maar ik heb vooral ook heel erg genoten van de Roubaix-rit. Met de Degenkolf, want die gunde ik het zo ontzettend. Ja. En toen hij over de finish kwam... Toen
John Degenkolf.
Ja, Degenkolf, ja. Waar mijn borstkolf inderdaad naar vernoemd is.
Ja.
Ik gunde het hem zo erg. Dat maakte eigenlijk al, wat de Nederlanders ook deden... dat maakte mijn Tour al helemaal af, of zo.
Ja, ik ben een groot liefhebber.
Ik ken niemand die het hem niet gunde.
Nee.
Ja. Nou, ik hoorde Stef Clement op de radio en die zei... Best wel een lul in het peloton.
Echt?
Ja, maar hij zei dus dat hij best wel... dat hij heel aardig is buiten de koers. Mm-hmm. Maar dat hij in de koers niet een heel sympathieke renner is. Ja.
Beetje Nicky Terpstra.
Ja, misschien.
Gooi onze dromen niet zo in tuigen, Stef Clement.
Ja, dat is ook... je kan beter naar de Rode Lantaarn luisteren. Je hoort de echte waarheid verkondigd.
Is dit een moment om te vertellen dat jij familie bent van Stef Clement, Tim?
Ja.
Dat jij binnenkort een huwelijks-ABC gaat maken met Stef Clement?
Ik ben zeer... ik sta hem zeer nabij. Dat is, kan je wel zeggen,
Nee, begin wel een beetje eenzaam te voelen als enige hier aan tafel die niet familie is van een wielrenner.
Ja, dit is dan een oproep aan alle wielrenners van Nederland. Zoek je nog een leuk familielid?
Ik heb ook, ja.
Is Jos van Emden niet leuk voor je dochter, Willem?
Antoine
Tolhoek. Nee, Antoine Tolhoek en de dochter van Willem Duur.
Nee, maar Antoine Tolhoek is volgens mij net 9 geworden. Dan is niet, het leeftijdsverschil is niet zo heel groot.
Hoe vaak zal die jongen niet met zijn ogen rollen als dat over hem gezegd wordt? Die denkt echt, hou je mond allemaal. Ik rij in de fucking Tour. Wat doen jullie?
12.
Precies. En dan ga ik naar mijn flippo's. Laat me met rust.
Oké, jongens, laten we naar de koers van de dag gaan.
Ja, de koninginrit was het vandaag. Althans, de koninginrit van de Alpen.
Ja.
Toch?
Er is toch een officiële koninginrit. Volgens mij was dit, zeg maar, het routeboek zegt dan, dit is de koninginrit.
Ja.
En volgens mij was dit hem vandaag.
Oké. Nou ja, 175 kilometer.
Ja.
3 puiken kols.
Ja.
Ik ben altijd een beetje, ik hou heel erg van jouw Frans accent. Dus misschien moet jij even vertellen welke kols we vandaag over gingen.
Met de lichte Haagse tongval. Ja, het ging eerst even door de vallei. Daarna gingen ze de verraderlijke Col de la Madeleine op.
Hmm.
Ja, mooi.
Zeker.
Thanks.
Kijk vooruit naar deze.
Daarna was ze voor het landschap. Want dat is een heel saai stuk. Daar kan je ook gewoon over snelwegen en over, weet je wel, van die grote Franse wegen kan je rijden. Maar voor het landschap gingen ze de Lacet de Montvernier op.
Pjoe. Heel goed.
daarna had je natuurlijk de Croix de Fer. Een vriendelijke berg met een niet al te moeilijke afdaling. Nou ja, vriendelijke berg voor zover Alpen knoeperts vriendelijk kunnen zijn.
Mm-hmm.
En dan tot slot natuurlijk het moment waar we allemaal wachten. De Tour ging namelijk weer de Alpe d'Huez op. De haarspeldbochten met de Nederlandse bocht erin. En tegenwoordig ook de Ierse bocht. Dat vind ik echt heerlijk dat er een Ierse bocht is.
Mm-hmm.
En wat opviel, was dat ze een lintje hadden gespannen om de Nederlandse supporters een beetje in toom te houden in bocht 7. En er stonden heel veel agenten bij met hesjes.
Ja, maar goed ook.
Ja, dat is misschien maar goed ook.
Ze verwachten kennelijk iets.
Ja.
Ja.
Maar dat was, het was desalniettemin weer een circus in de bocht.
Ja, maar het viel me toch wel mee hoor, uiteindelijk. Als in, zeg maar, op de hele Alpe d'Huez. Het was wel druk, maar niet extreem druk of zo, toch?
Nee, het is veel erger geweest. Was het 2 jaar geleden?
Ja.
Fun fact over onze familie. Die Tom, die echtgenoot van mij, die was jarenlang de organisator van het feest op bocht 7. In bocht 7.
Oh. Echt waar?
Ja, met zijn vriendenploeg.
En steekt ook een luid gejuich op de achtergrond.
Ja, inderdaad.
Heb je hier ook neergezet.
Alle oude bocht 7
mensen. Was dit een shout-out die je had afgesproken?
En die zijn er op een gegeven moment mee opgehouden. Want zij namen dan dus inderdaad allemaal stellages mee en muziekinstallaties. En de laatste keer dat ze daar bovenop stonden, toen zagen ze allemaal doorgesnoven types de weg oprennen en zo. Toen zeiden ze, dit gaat een keer fout. Ja. En dan wordt er naar ons gekeken en daar hebben we helemaal geen zin in.
Maar wat is dat voor een magneet voor Malota, die berg? Ja. Want op zich, het tourpubliek zijn toch mensen die netjes staan te applaudisseren langs de weg.
Ja, maar mensen staan al vanaf inderdaad 12 uur 's middags te drinken in de zon. Of iets anders tot zich te nemen.
Ja,
ja, het was echt gekkenhuis.
Totaal voor geen reden meer vatbaar.
Nee. Ja. Toen zij begonnen was het gewoon aandoenlijk. Schatje, mag ik je foto? En dan met je tuinstoel boven je hoofd zwaaien. En vriendelijk een stapje terug als de renners er aankwamen. Maar dat was de plaats niet meer zo. Dus,
maar nee, is het misschien ook gewoon niet per se dat er vervelendere mensen op af zijn gekomen, maar dat deze berg zo'n groot succes is geworden dat iedereen heel vroeg komt, heel veel drinkt en dat het daardoor helemaal uit de hand loopt.
Ja, het zou kunnen.
Ja. Ja. Of het is gewoon een magneet voor Maloten.
Zou kunnen.
Enfin.
Laten we even de koers doornemen. We begonnen natuurlijk, we waren er meteen vanaf het begin weer bij. En we zagen de eerste kilometers waren downhill. Dus dat was echt meteen vol proberen om in de vroege vlucht te komen. En de groep die ontstond was eigenlijk heel groot. En ook, wij werden er wel blij van. Want er zat een hoop interessant volk in.
Ja, onder meer Robert Gesink.
Mm-hmm.
Oh, dat had me toch zo leuk geleken als hij vandaag tot een later moment erbij had gezet. Hij heeft goed gereden vandaag.
Ja.
Maar het was... Ja. Mocht niet
dat had onder andere te maken met het feit dat Steven Kruiswijk ook in die groep zat.
Kruiswijk zat erbij, ja. Alaphilippe zat erbij, Alejandro Valverde zat erbij.
Laurens ten Dam.
Laurens ten Dam, dat is wel een partijtje klasbakken bij elkaar.
Dus, en, je hebt hem niet opgeschreven, wat ik jammer vind, maar David Gaudu.
Ja.
Echt?
Zat er gewoon in.
Jouw vriend. Oh.
Ja.
Jouw moneyball inzet.
Mijn moneyball inzet, ja. Die ook David luistert de Rode Lantaarn of leest zijn horoscoop. Eén van de twee. En die had bedacht, dit is mijn dag. Ja, dit is terecht. Dus hij zat ook in de kopgroep.
Ik ging dus kijken.
Ik had hem alweer, ik had mijn Unibet inzet alweer verdriedubbeld.
Had je op hem ingezet?
Nee, natuurlijk niet.
Oh. Ik weet niet of Unibet hem ingevoerd heeft als mogelijkheid.
Jawel, zeker wel.
Ja. Ja, ik ging even op zijn naam zoeken op Twitter. En dan kwam erachter dat hij heel veel
dat
fans
ik heel
heeft.
Vaak over hem getweet had. In één dag.
Ja, dat en dat er gewoon heel veel andere fans ook zijn.
Mm-hmm.
Dus jouw train,
ja.
Daar zijn meerdere mensen op gesprongen.
Ja, ik had een beetje de voorspelbokaal. Ik dacht, ik moet even proberen om meer mensen mee te krijgen op de train. Er was één iemand die wel in de stiltecoupé wilde zitten. En verder bleef het angst aan jaren stil.
Ja, het was niet een heel lange train vanuit Nederland.
Niet een hele lange train, nee. Maar goed, die groep ging er dus vandoor. En daarin, er gebeurde van alles. Probeerden een aantal mensen uit te ontsnappen steeds.
Het was echt chaos.
Ja.
Het was echt chaos. Het was,
ja, het was eigenlijk ook een mini-pelotonnetje natuurlijk, hè?
Ja. En met allemaal mensen die serieuze plannen hadden. Maar laten we flash-forward gaan naar het belangrijkste moment.
Ja.
Het was op 72 kilometer van de finish op de beklimming van de Croix de Fer, dat Steven Kruiswijk, het vierkant van Brabant, de kleerhanger, een aanval deed op de gele trui en binnen no time virtueel in het geel reed.
Ja. Klein gilletje op de bank, hoor.
Ja.
Ja, echt.
Ja, wat dacht jij toen je dit hoorde?
Ik dacht, dit heeft kans van slagen, dacht ik. Want hij is zo sterk. Hij is de hele Tour al zo sterk en zo calm en collected. En hij doet geen trap te veel. Hij rijdt moeiteloos met de beste mee naar boven. Echt, maar ik dacht wel, toefje te vroeg. Ik heb ooit een keer deze etappe de andere kant op gereden, zeg maar.
Mm-hmm.
Wij reden toen de Tour for Life in 2013. Ja, bergaf. En dan deed je op dag 1 de Alpe d'Huez. En dan dag 2 deed je dan eerst de Madeleine en dan de Croix de Fer.
Ja.
Of de Croix de Fer en dan Madeleine. En ik dacht, die Croix de Fer, dat is me toch een takkenlang stuk. Ik heb daar namelijk ongeveer 3 dagen over gedaan. Dus ik dacht, het is wel 72 kilometer van de finish. Dat zijn meestal van die dingen die alleen Froome doet, hè?
Ja. Misschien hebben ze bij Lotto Jumbo naar de Giro gekeken. En dachten zo, wow, wat een truc. Die gaan we opschrijven voor de Tour.
Dat moet gewoon kunnen. Ja.
En het dossier uit de laag gepakt vanochtend bij mogelijke scenario's. En gezegd, Steven...
Aan jou de eer.
Maar ik dacht ook dat het best wel ver was. Maar ik had eigenlijk eerder al het moment dat ik dacht... Wat gek eigenlijk dat Sky het wel prima vindt dat Kruiswijk hier in deze groep zit en zoveel voorsprong neemt. En later dat hij daaruit ontsnapt en dat ze eigenlijk nog steeds niet echt reageren, behalve dan gewoon mensen op kop zetten. En je hoopt dan natuurlijk eigenlijk van, misschien onderschatten ze hem volledig. Maar ja, die zaten natuurlijk op hun laptopjes te berekenen hoeveel wattages Steven aankon en hoe ver het nog was en hoe de wind stond. En wanneer ze moesten gaan fietsen om hem precies 2 kilometer voor de meet terug te kunnen pakken.
Ja.
Misschien zaten ze onderling ook een beetje op elkaar te wachten. Van dacht ze, gaat niet iemand anders hem terugpakken.
Ja.
Iemand die bij de top 5 een beetje in de buurt staat.
Ja.
En niet dat Kruiswijk niet direct een gevaar is voor Froome en Geraint Thomas.
Nou,
maar
ja,
wel voor Landa of zo.
Ja, nou, het was wederom feest. Want de eerste, de beste ploeg die wel achter Kruiswijk aan ging rijden was Mobistar.
Mm-hmm.
En die maakte de... We hebben hier in deze podcast heel vaak afgegeven op de ploegentactiek en gelachen meer eigenlijk dan afgegeven op de ploegentactiek van Astana. Maar ja. Mobistar mocht er vandaag zijn hoor. Die kreeg het dus voor elkaar om op een gegeven moment vol op kop te gaan rijden met Soler. Die reed op een gegeven moment op kop. En die ging op een gegeven moment totaal afgepaaid van kop af. En toen reed Mika Landa een beetje om zich heen te kijken vooraan op kop.
Wie
wat
ik?
Gebeurt er?
Wie ik?
Ze zit nu in één keer op kop en er is niemand meer in mijn wiel. Wat moet ik doen?
Dat was gewoon een subtiele manier om tegen Landa te zeggen, je bent knecht. Ja. Ja. Dit had wel verder ingefluisterd.
Landa.
Ja. Soler nu van kop af gaat, rijdt hij daar ineens.
Hij weet niet wat hij
een
moet
goede
doen.
Truc.
Maar de paniek in de ogen van Mika Landa, die zal ik niet licht vergeten. Maar dat was, dat was een domme move van Mobistar. Want die deden dus wederom het werk wat Sky eigenlijk had moeten doen.
Maar Willem, even nog even dit moment.
De hele tijd.
Met Mobistar.
Nee, ja. Dus dat andere, dat op het moment dat Sky krijgt altijd nog hulp. Omdat er altijd ploegen zijn die voor een tweede of een derde plaats willen rijden. Dat is echt, dat is wat. We kunnen heel vaak zeggen, Sky is de sterke ploeg. Maar het komt ook omdat heel veel andere ploegen te laf zijn om tegen in te gaan.
Ik wil hier graag een verhaal naast zetten. Ik ben tegenwoordig watcher van interviews met Nibali.
Mm-hmm.
Zoals jullie weten, Nibali Versteer.
Mm-hmm.
En die vertelde van dat de strategie van Mobistar en Bahrein is om het zwaar te maken voor de Skies. Ze hopen door op kop te gaan rijden en net boven hun favoriete wattages te gaan zitten, dat er een paar van die Skies vroeger afvliegen.
Ja.
Dus dat je Rowe kwijtraakt en Moscon en Kwiatkowski. Ja, het werkt niet. Maar dat is
het
wel.
Het werkt ook al 4 jaar niet.
Het werkt al 4 jaar niet. Verzinnen
is wat nieuw. Ja.
Het zijn iteraties, zei Willem. Dit wordt langzaam verbeterd.
Ja. Okay.
Dus over 4 jaar zijn ze er.
Hmm.
Maar dit is denk ik ook het idee van Mobistar geweest. Heel vroeg heel veel tempo maken en dan hopen dat de eerste knechten er al afvliegen.
Ja, ik denk echt dat het platter is dan dat. Ik denk echt dat ze gewoon dachten, we moeten Kruiswijk niet te ver laten lopen. Want dan hebben we straks geen kans meer minder kans met Valverde op het podium.
Hmm.
Of Quintana op het podium of Landa op het podium.
Nou, misschien dat zou kunnen. Ja. Wat maakte jij van de? Wat dacht jij toen je hoorde dat het Kruiswijk zo voorop lag?
Ja, ik was natuurlijk. Nee.
Je WhatsAppte alleen heroïs. Maar kut Mobistar naar mij. Dat was het enige. Verder geen jubel over Kruiswijk of zo.
Dat klopt, ja. Het zat me nogal hoog. Nee, fantastisch. Maar het is wat ik vooral zo vet vind. Dus je kunt wel de hele tijd zeggen en doen van tegen Sky valt toch niet op te boksen. Dus ik doe niks behalve volgen en hopen dat er in die ploeg iets misgaat. Of dat ik, weet ik veel, op het laatste bergje kan aanvallen. Maar dat werkt dus al 5 jaar niet. Dus je moet andere dingen gaan proberen dan dat. En je moet de koers anders maken. En anders dan levert het altijd hetzelfde resultaat op. En dat vond ik heel vet van Kruiswijk. Dat hij gewoon, ondanks dat hij op de 6e plek in het algemeen klassement staat, dat je toch denkt, fuck die 6e plek in het klassement. Ik ga gewoon de dood of de gladiolen. Als ik hoger wil komen of het podium wil halen, of misschien zelfs kans wil maken om de Tour te winnen, dan moet ik hier mijn slag slaan. Of moet ik ergens iets doen wat buitengewoon bijzonder is. En daar kwam een heel eind. Hij kwam echt een heel
hij
eind.
Hij zegt heel goed.
En zonder mensen zoals Kruiswijk hadden jullie ook geen podcast te vullen, zeg maar. Als iedereen van dat scheidbakken wielrennen,
Dan had ik weer de Wikipedia-pagina met David Gaudu moeten
lezen. Stel je voor dat we het alleen maar over Vogelsang hadden moeten hebben deze tour.
Ja, nou.
Had je niks om over te praten.
De Vogelsang podcast. Het is gewoon alleen maar gechirpt de hele tijd. Er gebeurt helemaal niks met die jongen.
Zo'n mindfulness is dat.
Ja, ontzettend. Ja. Welkom.
Cricket.
Of Roglic. trouwens. Ja. Die ook gewoon, Roglic, die gewoon de hele tijd netjes in zes of zeven positie fiets.
Ja, maar daar
verwacht ik nog wel wat van. Ja. En dat is natuurlijk de luxe. Dus dat helpt Kruiswijk natuurlijk ook wel. Dus dat Roglic hoger, nog één plekje hoger stond. Dus dat je dan, dat geeft, kun je natuurlijk met een geruster hart gewoon iets proberen. Het klassement van Lotto Jumbo is niet alleen afhankelijk van Kruiswijk.
Ja.
En, maar ik dacht, op een gegeven moment had ik... Ik was natuurlijk al scenario's aan het bedenken. Ik dacht, als hij die 6 minuten overhoudt... volgens mij, als Sky zich echt misrekent... en ze rekenen Kruiswijk niet tot de favorieten... hebben ze echt een probleem. Want Kruiswijk's derde week is beter... altijd. Hij is altijd goed in de derde week. Hoort er altijd iets vierkanter nog als, als je naarmate de Tour eindigt. En hij heeft gewoon, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Dumoulin, heeft Kruiswijk, stel dat hij op zo'n positie terecht zou komen, heeft hij wel knechten die hem kunnen helpen. Namelijk Roglic, Gesink en...
Antoine Tolhoek.
Ja, precies. Dus
jouw schoonzoon.
Mijn schoonzoon. Dat klinkt echt heel smerig. Misschien als we het nog 3 keer zeggen, ben ik eruit gewend.
Maar hij was supergoed, hè, Kruiswijk. Want hij was te goed voor de groep waarmee hij zat. Ja. Die konden allemaal niet met hem mee. Want hij reed ook zo, zeg maar, soort van... Hij reed weg van, hallo, dit, we moeten opschieten. We moeten verschil maken.
Ja.
En bovenop de Quad Fair was 6 minuten het verschil met Froome. Ja. Of met de groep van Geraint Thomas. En 6 minuten is zo lang. Als je gewoon 6 minuten stil gaat wachten langs de weg...
Ja. Dat is de Vogelsang podcast.
Ja. Inderdaad. Maar ik dacht echt, 6 minuten. Maar dat is echt, je gaat toch niet iemand die zo kort staat in het klassement zo ver weg laten rijden?
Nee, ja, maar ja, precies.
Dat doe je niet uit plezier. Dat doe je gewoon omdat hij goed is.
Nee, maar ze hadden het berekend.
Ja, ze hadden gewoon berekend zoveel wattages moeten rijden om precies 6 minuten dicht te rijden tot aan halverwege de afdeling.
Ik denk serieus dat dit niet eens overdreven, zeg maar, gesteld is. Ik denk daadwerkelijk dat ze gewoon zo hebben zitten rekenen en zitten bedenken.
En dat ze toen bij 6 minuten in een oortje hebben gehoord, oké, jongens, nu.
Ja. Deploy.
Precies. We moeten er een minuut afrijden in de afdaling en dan nog 1 minuut in het dal, zeg maar. En dan redden we het wel. Als we 4 minuten aan de voet hebben, dan pakken we hem op 2 kilometer van de meet.
Ja.
Dat dal, hè, dat was ook echt verschrikkelijk natuurlijk. Want daar zat hij dus echt lang, eentje. Ja. Dat ging zo lang door, dat dal. En Kwiatkowski hadden ze daar voorop gezet en ze zaten nog met veel skies bij elkaar.
Ja.
Dat gaat dan zo hard. En dan zit je in je eentje. En toen moest ik denken aan dat Volkskrant-artikel van 2 weken geleden... over hoeveel het scheelt. Had je dat gelezen, Nieke?
Op het vlak.
Dat als je in het peloton zit, dat gewoon... Ik geloof het voorbeeld dat ze gaven was... dat het peloton rijdt dan 44 kilometer per uur. Maar het voelt voor als je gewoon in iemands rug zit... als 19 kilometer per uur.
Ja.
Dat verschil is zo groot.
Ik had geleerd dat inderdaad bij iemand uit de wind zitten... scheelt 30% kracht.
Ja, maar hier zeiden ze eigenlijk dat het nog meer was dan dat.
Ja, in de buik van het peloton ging dat echt over.
Ja, dat is waar. Ja. Maar hier was het ook nog best een grote groep waar zij in zaten.
Ja.
Het voelt dan altijd een beetje als een soort van natuurdocumentaire... dat je dan dus ergens... Een antilopen vredig ziet grazen, zeg maar. En je ziet al, zeg maar, de kudde leeuwen op hem afkomen. En je denkt, ah, nee.
Ja.
Ja. Het zat er niet zo...
Ik had dus heel veel hoop geput uit José de Kouwer, die op de Belgen had gezegd... als hij 4 minuten heeft aan de voet van Alpe d'Huez, dan heeft hij een goede kans. En hij had 4 minuten 11 aan de voet van de Alpe d'Huez. Dus ik had eigenlijk gedacht, god, José zal het wel weten. Dus nee, dat zou hij wel moeten redden.
Maar jij interpreteerde een goede kans als, zeg maar, 90%.
Nou, ik denk dat hij gaat niet veel overhouden. Dus hij gaat niet hier de hele groep op 5 minuten rijden. Die 6 minuten, hij finisht niet met 6 minuten voorsprong. Maar ik had eigenlijk wel gedacht, hij maakt goede kans op ritwinst.
Ja.
Ik had het aan de voet van de Alpe d'Huez had ik het Kruiswijk gegeven.
Het was ook een beetje... Ik denk dat Kruiswijk eigenlijk best wel hard die berg op had kunnen rijden. Gewoon als hij niet al dat werk in het dal daarvoor had moeten doen. Ja. In zijn eentje.
Ja.
Zoals Thomas die lekker de hele dag verscholen kan zitten achter een Skyrunner.
Ja, de hele Tour al.
De hele Tour.
En als niet achter Skyrunners, dan wel achter Dumoulin.
Ja, of achter Mobistars die voor hem rijden.
Ja, precies.
Maar laten we dan verder gaan naar de beklimming van de Alpe.
Ja, laten we het even over Dumoulin hebben. Want die leek aan het begin van de klim... en ik zag meerdere momenten vandaag dat ik dacht... goh, hij heeft het niet heel makkelijk. Hij zat vaak een beetje achter in de groep.
Ja.
Later werd hij wel wat relaxter. Maar hij had een zware dag, zei hij zelf ook na afloop... dat hij het moeilijk had. Dus dat baarde me op dat moment wel heel veel zorgen. Maar gek genoeg, er peerden telkens mensen achteruit. En Dumoulin kon telkens net een stukje opschuiven. En dat kwam onder andere, want Dumoulin, daar hebben we er heel veel over geklaagd. Maar dat feit dat Sky telkens dat tempo redelijk strak en hoog houdt, dat is voor Dumoulin echt ideaal. Want als hij iets niet aan kan, dan is het wel, zijn het wel die korte snokjes van, ja. Van de Bardetjes en de Quintana's van deze wereld. Maar Sky is eigenlijk eigenlijk ook de ideale trein voor hem om bij aan te haken. Want dat is gewoon constant tempo. En dat kan hij supergoed.
Ja, en dan bedenken dat dus dit niet een hele goede dag van hem was. En ja. Kijk waar hij eindigt, hè.
Ja.
Je mag er gewoon hoop uitputten.
Ben jij een Dumoulist?
Ja.
Ben jij net zo'n fanatieke Dumoulist als Willem? Die voor elkaar krijgt, als je aan hem vraagt, wil je een broodje worst? Dan draait hij het gesprek naar Dumoulin gaat morgen de Tour winnen.
Hoezo?
Ik vind het, we hebben in dit in jaren niet gehad. Zo'n renner. En niet alleen zijn kwaliteiten op de fiets, maar ook naast de fiets, zeg maar.
Ja.
Daar word ik ook heel vrolijk van als je zo'n jongen
Wat bedoel je daarmee? De interviews?
Die leiderschapskwaliteiten en hoe verbaal begaafd hij is. En dat vind ik echt fantastisch. Dat is gewoon heel interessant om naar te kijken.
Ja. Ja,
dit soort mensen kleuren zo'n peloton. Van Quintana moet je niet hebben.
Maar hij werd even een flash forward naar de interviews na afloop van de etappe.
Spoiler alert.
Nou nee, want wat ik fascinerend vind is, we moeten er nog echt een beetje aan wennen. Dus in het interview na afloop van de etappe, ik weet niet meer welke verslaggever van de NOS het was. Maar die liep helemaal enthousiast naar Dumoulin toe. En die zei, hey, ja, je zat er weer fantastisch bij vandaag. En wat tof dat je die mannen dan gewoon kan volgen. Toen dacht ik, wacht eventjes. Dit is dus de verkeerde insteek. Het is helemaal niet. We zijn het punt voorbij dat we blij zijn dat Dumoulin de mannen vooraan gewoon kunnen volgen. De mannen vooraan moeten blij zijn dat ze Dumoulin kunnen bijblijven.
Herbert en Maarten,
dat is
zeiden,
de stand van zaken.
Jullie maken alleen nog maar ergere Dumoulisten in elkaar los.
Nee, maar Herbert en Maarten zeiden bij de NOS, die zeiden, die Sky-mannen die doen het in de broek voor Dumoulin. Want ze zaten alleen maar naar hem te kijken. Ja. Wat gaat hij doen?
Ja.
Dat is onze Tom Dumoulin.
Hij reed van maar. Hij klimt zo goed. Ik heb echt een ander gevoel bij deze Tour dan ik had bij de Giro afgelopen jaar. En de Giro zelfs van vorig jaar. Dat ik echt het gevoel heb dat Tom gewoon de beste bergop is.
Yeah.
Dat die Skies, die tegen wie die net moet afleggen, die hebben de hele tijd hun ploeg. Maar Tom die doet het gewoon in zijn eentje. En hij zit, ik vond eigenlijk dat hij best wel soeverein bij zat hoor. Ook al zat hij vaak in de laatste wiel. Ik vond het gewoon steady zijn tempo naar boven reed.
Hij werd volgens mij beter naarmate de klim vorderde.
Ja.
Of in ieder geval minder slecht dan de rest. Maar we moeten ook het journaaien, dit is een oproep. We moeten Dumoulin minder gaan beschouwen als een megatalent. En meer als een gearriveerde renner. Het is het is al een patroon in het peloton. Hè?
Je moet ons ook een beetje de tijd gunnen, zeg maar. Wij de wielerliefhebbers. Nee, maar want waar komen we vandaan? Hè? Wij komen uit een tijdperk. Wij zijn opgegroeid in een tijdperk waarin je dolblij was.
Een tijdperk Rob Ruig. Maar nee, laten we het maar gewoon noemen.
Die Bouwman.
Tijdperk dat Pieter Wening een touretappe won. En dat 3 weken alle winkels dicht waren omdat we allemaal de Polonaise liepen. Dat is zeg maar waar we vandaan komen. Hè?
Ja,
en nu ben je al een beetje zo, hij heeft het Giro gewonnen.
Tweede op de Alpe d'Huez.
Kan mijn moeder ook. Ja,
is dat waar je verpleit eigenlijk, Willem? Dat
doe je ook wel iemand.
Ja, zeker.
Wat?
Nou, de moeder van Nienke.
Ja, dat is.
Oh ja, ja. Maar maar pleit je er dan voor dat je dan na zo'n afloop van zo'n etappe dat de journalist niet zegt, wow, wat knap dat je erbij zat, maar zegt, het is je weer niet gelukt hè, om de Skies te pakken.
Nee, zeg maar gewoon van, ze deed het in een broek voor jou, hè?
Ja, ja.
Zag je het ook?
Gewoon euforisch en zeg maar vol vertrouwen.
Nou, het klopt gewoon niet meer dat hij wordt benaderd als talent van wie het verrassend is dat hij erbij kan blijven in zo'n groep. Dat is gewoon
maar wat moet je tegen hem zeggen? Wat noemen ze?
Meneer Dumoulin.
Ja, ja.
In plaats van Tom.
Tom dit, Tom dat.
Tom.
Ja.
Ja, nee, meneer Dumoulin.
Dus meneer Dumoulin,
ja.
Ze zaten weer te bibberen.
Ja.
Het had u behaagd om in de kop te zitten.
Dat
mag ik u namens het hele Nederlandse volk van harte danken.
Ik heb
deze schitterende dag die u de mensen voor de beeldbuis hebben bezorgd. Ja.
Ik heb prinses Beatrix hier voor u aan de telefoon om u te feliciteren.
Ja, precies. Hier heeft u een telegram. Van de gemeente Veren krijgt u een nieuwe fiets.
Heeft u nog een boodschap voor de premier? Ja, nou, zoiets, Tim.
Nou ja, goed. Dan laten we nog even over de... Wat waren we ook kunnen doen? Op de wedstrijd beklimmen.
Ja, nee, precies. Ja, dus
er kwamen allemaal aanvallen waar Tom dus de hele tijd zich 4 doorheen sloeg. Zoals we van hem gewend zijn.
Ja, nou, Quintana onder andere. Die ging op een gegeven moment die ging aan, werd teruggepakt en zakte er genadeloos doorheen. dat was wel een demaskeetje hoor, van Quintana, die daar dat groepje niet meer kon volgen.
Ja, toch? Het is eigenlijk al de laatste 2 jaar zo dat het hem niet lukt.
Ja.
Hij moet vaak lossen.
Op de Belgen werd er eigenlijk een kruisje overheen gezet over Quintana als potentiële rondewinnaar. Die zeiden, je kunt dit niet 3 keer of 4 keer achter elkaar op deze manier zeg maar eruit vliegen.
Ben jij een Quintalist?
Nee,
een Quintalist.
Ja, maar... Niemand is een Quintalist.
Ja, wat is het eigenlijk? Maar wat ik mooi vind, is dat ik mis dus Aru als hij niet mee rijdt. Want die doet altijd zeg maar zijn demarages op extreem dramatische wijze. Mm. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Met zijn mond op het asfalt. En dan gewoon 3 meter pakken en dan heel langzaam terugzakken.
Hebben jullie de foto van jullie andere vriend van de show, Martijn Hendricks, gezien?
Ja.
Die jongen heeft een behoorlijk goede Fabio Aru-imitatie in het gezicht. Zeg
maar. Express of per ongeluk?
Nee, expres.
Oh, dat
was indrukwekkend.
Ja, die ga ik wel even opzoeken. Maar ik wilde zeggen dat gelukkig Nibali deze rol overneemt. Want zijn demarrage was ook ontzettend dramatisch. En dat je zo lullig dat je hem dan zo met schokkende schouders zie je, kijk je hem vol in zijn gezicht. En dan zie je daarachter gewoon die skybots totaal bewegingloos.
Maar het was zo. Ik vond het wel ook al een beetje ontluisterend hoor. Dus we zeggen nee, inderdaad, de skies keken allemaal naar Dumoulin. Dat is degene die ons kan verslaan. Maar ook soort de totale desinteresse voor Quintana, Bardet. Wie zat er nou nog meer bij? Voor Nibali eigenlijk ook. Dat je gewoon amper reactie krijgt op het feit dat die demareren. Dat ze vinden ze gewoon niet meer interessant. Je waait wel weer terug.
Ja, of we hebben al lang een plan voor jou over 3 dagen. En dan zetten we je in de hoek en dan kom je nooit meer.
En ze krijgen ook telkens gelijk. Want ze waaien inderdaad gewoon weer terug het groepje in. Dus het zijn echt van die zelfmoordpogingen. Die soort last die blijven gewoon niet. Ze waaien er vervolgens allemaal af. En dus dat vond ik dat was natuurlijk heel opvallend.
Nou, ik heb dus het gevoel dat Bardet, de aanvallen van Bardet, dat die toch op een andere manier ontvangen worden. Ja. Ik denk dat Bardet bergop een van de beste is die er op dit moment nog meerijdt in de kop van het peloton.
Ja.
Dus dat ik hoopte ook zo in de finale dat als dan Dumoulin aanviel, dat Bardet het gelijk ook weer zou doen. En weer Dumoulin en weer Bardet. Dat was misschien de manier geweest om het verzet te breken.
Ja, want er werd wel uitgebreid gepraat hè, in de finale van de klim.
Wat? Door de renners onderling?
Ja, tussen Dumoulin en Froome en Thomas.
Ik ben heel benieuwd wat Dumoulin met Froome en Thomas heeft besproken. Ja. Want ik zag hem nee knikken op een gegeven moment. Nou, toen dacht ik, ik vind sowieso goed dat je nee zegt tegen Sky.
Nee, dit ging... Ik denk...
Waarschijnlijk, wat denk jij?
Ik denk dat ze zeiden, jij mag deze Alpe d'Huez hebben, maar dan laat je het een deze dagen, dan laat je het een beetje, weet je, geen serieuze aanvallen meer op die gele trui dan, zoiets.
Oh ja.
Echt? Denk je dat?
Ja, dat is wel heel, dat zou je natuurlijk sowieso nee op zeggen. Maar zoiets
of,
van, je mag
of
deze...
niet meer demareren met ons naar boven rijden, mag jij de etappe-overwinning?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, ja, niet als je met twee man nog zit, toch? Dan doe je dat toch niet?
Nee, ik dacht zelf eerlijk gezegd dat het ging om op kop rijden. Ga kopwerk doen, dan kan je tijd pakken op je concurrenten. Dat zoiets was. Want Froome en Geraint Thomas zaten duidelijk in zo'n padstelling dat geen van de twee voorop wilde rijden. Mm-hmm. Die gingen echt zo naast elkaar rijden. Nou,
omdat
geen
van met z'n vieren naast elkaar op een gegeven moment. Ja. Een soort Champs-Élysées laatste etappe rit met z'n allen over de finish. Ja, maar dat gevoel kreeg ik.
Ze hielden ook elkaars handen vast, hè? Zeg je dat?
Elfstedentocht 1967.
Wat is inderdaad... Die in de bewust met z'n 6 over de finish kwamen. Ja. Dat moest ik ook aan denken, ja.
Ja, dat gevoel was ik een beetje.
Wat denk jij dan, Willem?
Nou, ik denk dat het gewoon over kopwerk ging. Dus ik denk dat ze gewoon vroegen... We rijden met z'n drieën, rijden we Nibali en Quintana aan gehoord.
Ja.
Zou iets altijd zijn geweest. En ik denk dat Dumoulin dacht, ja, dikke vinger met je Sky. Je bent hier met z'n tweeën, doen jullie het maar. Ik denk dat het zo simpel is. Ik
denk het ook wel plausibel.
Of ze vroegen of dat hij volgend jaar bij Sky wil komen fietsen.
Ja, echt een goed moment om dat aan te snijden. Ja. Tom, nu ik je toch hier tref.
Moet je toch op de Albu West fietsen in de laatste kilometer. Misschien leuk om...
Wat doe je volgend jaar?
Ja, wat doe je volgend jaar?
Rij jij de 8 van Kamer eigenlijk?
We gaan op een ontzettend leuk weekend naar de Ardennen dit najaar. Heb je zin om mee te gaan?
Ja, profwondersjaarhuis de Veen. Ooit van gehoord? Ja.
Maar dit was echt, ik vond het zo terug moment... dat die Skysters geen kopwerk wilden doen... en ja. Dumoulin gingen laten rijden. Toen dacht ik echt, ja, dit moet je dus gewoon echt niet pikken. Dit moeten zij gewoon doen. Nee. Dat zij niet meer gingen rijden, dat vond ik echt... echt belachelijk. Ja. Dat ze zelfs toen al hun 236 knechten weg waren... nog steeds geen kopwerk wilden doen.
Ja. Nee, maar wat je nu natuurlijk... en dat maakt de laatste week natuurlijk ook nog heel interessant... is dat je die broederstrijd bij Sky gaat krijgen. En dat we gaan nog veel meer van dit soort momenten krijgen. Dat zij... Ja, ze doen alsof de sfeer supergoed is... en alsof de rolverdeling helemaal vast ligt. Maar ja, dat knalt daar natuurlijk.
Ja, ik dacht dat dus ook. Maar ik zag Geraint Thomas na afloop van de rit praten... over Froome, alsof het soort god zelf was.
Echt?
Oh. Die, ik ben zo blij dat ik nu even in geel mag rijden. Maar nee, Froome is onze kopman. En dat is de beste rondrenner van zijn generatie. En misschien wel ooit. Ik vind het super eervol dat ik bij hem in de ploeg mag rijden.
Oh dacht my god, echt, get a room.
Haal je tong uit
ja,
je keel.
Dat één. En twee, kijk even die etappe terug, vriend. Je had hier de Tour kunnen winnen. Als je met Dumoulin door was gereden... in plaats van in zijn wiel te blijven hangen... en te denken, ik moet wachten tot mijn kopman. Dus, en ik was het helemaal eens met Michel en José. Die zaten ook te stomen achter hun microfoontjes. Die vonden het echt een lafbek. En ik ben het echt met ze eens. Geraint Thomas had hier echt de basis kunnen leggen voor zijn toerzegen. En dat heeft hij niet gedaan.
Hij heeft niet aan de kijkers thuis gedacht.
Nee, de kijkers thuis waren woedend, Nieke. Ja. Woedend.
Ja, die voelden zich bestolen van een goede tour. Van een goede toerdel.
Denk je dat ze hele kleine microfoontjes hebben, José en Michel?
Hoezo?
Je zei het, ze zitten stomend achter hun microfoontjes.
Het is van die iPad, van die iPod oortjes.
Ja, dat is zo'n wit dingetje.
Daar praat ze door.
Maar we moeten nog heel even hebben over wat er allemaal ondertussen gebeurde.
Froome ging dus die ging demareren en die haalde Kruiswijk in de binnenbocht. Toen was Kruiswijk, daar kon een kruis over. Toen dachten we, Froome gaat hier de etappe winnen. Maar dat was buiten Dumoulin gerekend. Het was een gek moment, hè? Want het was even daarvoor was die valpartij met Nibali geweest. Froome leek er van tussen te gaan. Maar die kwam ook niet weg. Ik denk dat hij ging hem gewoon keurig halen.
Ik denk dat hij niet zo heel goed is. Ik denk gewoon als je de hele tijd gewoon lekker uit de wind en achter je knecht hebt gezeten... je kan niet wegrijden op zo'n moment. Nou, allemaal aanvallen die door andere renners zijn teruggehaald. Dan ben je gewoon niet zo heel goed.
Ja, ik dacht die lul piekt natuurlijk weer naar de derde week.
Bah.
Ja. Gadverdamme.
Vooralsnog is het zeg maar... Iedereen had tijdens de studie altijd zo'n jongen of meisje... die dan maar in elk werkgroepje altijd zeg maar, weet je, de aanplakker was. Zeg maar, die dan altijd zei van... nee, ik maak de PowerPoint wel, doen jullie al het research maar.
Dat is hij.
Mm. Waar je dan een godsgruwelijke hekel aan had... maar had dat wel een 8, want hij surfde gewoon mee op de lol van anderen.
Ja. Zo word je dus de beste rondrenner ooit.
Ja.
Ja. Een Fransoos probeerde nog door hem een klap te geven.
Een beuk te geven, ja.
Hij is ingerekend, hè? Door de gendarmerie.
Oh, daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat hij, dat hij nachtenlang zonder proces in een lekkende cel terecht
Oké, Okay, Willem. het is daadkracht.
Ik hoop ook dat Amnesty zijn handen van hem aftrekt.
Als het zo moet, dan kunnen we niks meer voor doen.
We hadden wel
leuk
en aardig mensenrechten, maar we kunnen voor sommige mensen echt een uitzondering maken.
Officieel perscommuniqué van Amnesty. Nee, deze zoekt het maar uit.
Er zijn grenzen.
Nou, wat ook een raar moment was. Nibali die op de grond lag. En dat gebeurde in een blauwe walm en daarna in een rode walm van rook.
Ja, maar het schijnt dus tegen een motor aangereden te zijn. Dus dat niet direct iets met het publiek te maken. Misschien natuurlijk wel indirect, want die motoren die hebben ook last van het publiek. Maar hij schrok uit, hè? Of zijn schouder, ook weer iets met zijn schouder, geloof ik.
En zijn ruggenwervel, toch?
De ruggenwervel, ja.
Abandon?
Nou, ja, daar lijkt het wel op.
Het hangt er nog om, volgens mij. Maar, Jonna gelaard vanuit de achtergrond.
Ruggenwervelprobleem lijkt me einde verhaal, eigenlijk.
Nou ja, dat hoe heet hij ook weer? Van Education First. Crackson Lawson.
Lawson Craddock.
Ja, die...
Crackson Lawson.
die zat gewoon in de kopgroep vandaag, de hele koers. Is opgevallen?
Met zijn zwaluwstaartjes op zijn hele gezicht, ja.
Maar wat een interessante statistiek is, hè?
Ja, sorry. Nee, maar we waren nog even om de etappe af te maken. Want dan kun jij naar je statistiekjes. Dat is leuk.
Thanks. Ja, gaat voor.
Dus Froome werd bijgehaald, teruggehaald door Dumoulin. Toen kreeg je inderdaad de rare situatie dat in één keer vier man naast elkaar gingen fietsen op de Alpe d'Huez in de laatste kilometers. Bardet, Thomas, Froome en Dumoulin. En dat er inderdaad gepraat werd. En dat ze reden zo langzaam dat Landa weer aansloot op een gegeven moment. Vervolgens reden ze met z'n allen richting de finish. Het leek erop dat Dumoulin echt goed was. En hij zei zelf ook dat hij zichzelf beter voelde na de klim. Ik vond hem heel zeker ogen. Ik had eigenlijk al gedacht, nou ja, je weet dat Thomas een hele goede eindsprint in huis heeft. Maar Dumoulin kan dat ook in principe. Dus ik dacht eigenlijk, Dumoulin moet dit wel winnen. En toen ging Landa aan als eerste. En op, denk ik, 600 meter van de meet. En toen maakte Dumoulin een schakelfout. En belandde die achter in de groep. En dat was hetgene wat hem genekt heeft. Want toen moest hij op vijfde positie beginnen aan de eindsprint. En Thomas gewoon tweede keurig in het wiel van Froome. En Thomas, hij was indrukwekkend. Ik weet niet of dat Dumoulin had gewonnen. Maar hij was er dichtbij gekomen, denk ik. Thomas, toch weer Thomas.
Eén schakelfout.
Ja.
Heb jij, als jij moest kiezen tussen Froome of Thomas als toerwinnaar dit jaar, wie zou je dan kiezen?
Voor de interne strijd, Thomas. Omdat je weet dat er heel veel gezeik bij komt en ik hou van gezeik.
Ja. Arsenal. Of in het huwelijk van Sagan.
Nee, dat vind ik vreselijk. Maar voor de rest op de fiets gezeik, daar hou ik van. Nee,
Arsenal fan, hè? Geraint Thomas.
Is het zo?
Dat vind ik wel.
Dan weet ik ook wel waar jouw voorkeur ligt.
Ja, dan, ik zou ook wel voor Thomas kiezen. Peter Quint wees ons er nog op dat die zei van... ik wil wel een cameraatje zien op Tim en Willem nu Landa... of All People nu de uitgesproken kopman lijkt te worden van Mobistar.
Ja.
Wat vind je daarvan, Willem? Hoe voel je daarbij?
Ja, de uitgesproken kopman van Mobistar.
Niemand gaat voor hem rijden.
Wat is het nog waard? Ja. Ik denk dat Mobistar morgen besluit om Marc Soler tot kopman te benoemen. Ja. En dat Landa voor hem moet gaan rijden.
Ja, de mensen zien natuurlijk nu geen camera op jullie gezichten, maar ik kan omschrijven, jullie kijken er gelaten bij.
Ja, gelaten is het woord.
Ja, een beetje zoals Quintana.
Ik ben gewoon heel erg teleurgesteld in de hele Mobistar ploeg. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Die hadden gewoon alle kaarten in handen om de Skytrain te ontregelen. En ze hebben het erger dan dat ze het niet hebben gedaan, hebben ze de Skytrain op de rails geholpen. Dat is gewoon walgelijk.
Dat kut Mobistar van jou. Ik snap het wel.
Ja, dat is hun nieuwe naam, wat mij betreft.
Jongens, het was echt een beetje een treurige Alpe d'Huez beklimming. 41 minuten en 15 seconden. Dat is Marco Pantani reed hem in 3 minuten 11. maar het is echt... Nee, het is ongeveer 3 minuten langzamer dan Pantani hem ooit opreed.
Ja, maar 35 langzamer zelfs.
Ja.
Pantani moest remmen in de bochten, hè? Daar klopt ook niet.
Ja, dat was
echt zo.
Ja, maar hij staat zelfs niet in de top 100 Alpe d'Huez beklimmingen. Dus het is echt, zeg maar, een...
Ja, maar dan kwam door dat hele surplus dingetje op 3/4.
Ja.
Ja, dus daar hebben ze zichzelf te danken. Ja, maar het was dus het was nieuwe wielrennen.
Het was dus echt, ik was dat wel echt een beetje gedesillusioneerd voor de televisie, hoor. Zeg maar toen het eenmaal afgelopen was en klaar was. En dan, zeg maar, dan heb je zo'n prachtige middag gehad en met zoveel hoop in je hart. Eerst met Kruiswijk, die zo'n fantastische vlucht heeft. Die zo sterft in schoonheid, een paar kilometer voor de meet. En dan Dumoulin, waarvan je denkt, nou, dan moet hij het maar doen. Dan gaat hij het winnen, die dan tweede wordt. Na een skyrenner.
Ja.
Ja.
Echt dat je denkt, wow, man, dit is waar het weer op uitkomt gewoon.
Ja, maar dan toch, 10 kilometer voor de finish, dacht ik, wat er nu ook nog gebeurt, dit is wel echt een van de mooiste toer-etappes die ik in jaren heb gezien. Ja. En dat gevoel moet je vasthouden, hè?
Ja, het begint nu ook weer een beetje terug te komen. Ja, zeker nu jij het zo zegt.
Kijk eens wat we hebben gezien. En kijk eens, wij van het tijdperk Pieter Wening... Hebben gewoon twee mannen...
Ik blijf toch gewoon dat het tijdperk Rob Ruig is. Rob Ruig in de Ronde van Iran, zal ik echt nooit vergeten.
We zitten midden in het tijdperk Bauke Mollema. Vergeet dat niet.
Ja.
Maar ik dacht ook al, niet weer Geraint Thomas. Niet weer degene die echt gewoon geen seconde werk heeft gedaan deze hele fucking tour. Alleen 2 keer laatste 100 meter.
Ja.
En dat hij hem dan pakt.
Ja.
Maar hoopte ik echt nog meer op Froome vandaag. Ja. Ook al is Geraint Thomas een Arsenal-fan.
Geraint Thomas heeft alles in zich dat ik hem super sympathiek vind. En toch vind ik het een lul.
Ja, en dat is natuurlijk weer klassiek. Want had Tom Dumoulin de hele tijd achter iemand gezeten en op het laatst voorbij gepierd, had je het fantastisch
super slim gevonden.
Exact, dan was het briljante tactiek geweest. En nu denk je, wat een laffe tackle. Ja. En vind ik ook een laffe tackle.
Echt een laffe tackle.
Ja.
Een schande voor alle Durants in de wereld.
Nou, we hadden alle drie. Ja. Nu maakt ze daar schande.
We moeten naar de voorspelbokaal. Want, nou ja, hè? Laten we dan met jou beginnen, Petrus. Jij had...
ja, hard, maar rechtvaardig.
Chris Froome had je voorspeld.
Froomey.
Ja.
Ja, nou, ik dacht dat het er even in zat.
Ja.
Maar Froome is niet goed.
By far de meest genoemde...
Froome was ook in de Giro niet goed. Ja, okay, ik denk nog steeds, weet je. Ja, maar ja,
het is prettig winnen. Als je niet goed bent en toch kan winnen.
Ja, dat is, zo is het. Met zo'n ploeg kan dat.
Maar vandaag won hij niet. En Jonne's Omar Freile.
Jonne, laten we even vragen. Hoe heeft Omar Freile het vandaag gedaan?
Omar Freile heeft het niet super gedaan. Ook niet heel slecht. Hij deed gewoon mee. Hij ging zo hard als hij kon. Mm-hmm.
Hij heeft overduidelijk niet naar de teamorders geluisterd. Nee, de teamorders waren heel duidelijk. Je moet sneller rijden dan alle anderen.
Klopt.
Als je wil winnen.
Ja, en die teamorders, ik was verkeerd ingelicht. Die teamorders waren dus van Lotto en El Jumbo. Dus die waren uiteindelijk naar Kruiswijk gegaan. Dus daar kan je mij niet op vastpinnen.
Oma Freile, Steven Kruiswijk, Potato.
Ja, goed. De Astana teamorders die zijn altijd volledig onduidelijk. En die belanden dus ook wel eens bij Lotto en El Jumbo. Okay. En dan krijg je dus vette koers.
Oma Freile, oké. Okay, nou goed, misschien... ik vond het een leuke keus, maar niet zo leuk als... David Goudou. Die 20ste werd op 6 minuten 52. En wel gewoon een keurige de kopgroep had meegepakt. Maar hij is pas 22, hè?
Dus had hij zijn bril op vandaag? Koersje met bril?
Nee.
Zoals Laurent Vignon in zijn beste dagen?
Nee.
Of Alex Zule?
Hij ligt inmiddels wel nog alleen op de kamer. Want volgens mij heeft zijn ploeg echt nog 3 renners over of zo.
Ah.
Ja, het is echt heel treurig. Maar nou ja, het weer Geraint Thomas dus. En er waren zwaar 2 mensen die Geraint Thomas nog een keer voorspeld hadden. Dat waren namelijk Thomas van Waarden en Martijn Blankers. Alweer een Martijn. Iedere keer wordt het voorspelbokaal door Martijn gewonnen. Dat is ook wat. Behalve dan vandaag, want vandaag wint Thomas van Waarden. Martijn Blankers. Dan dacht je even dat je hem had, maar dat is mooi niet dus. Thomas van Waarden wint de voorspelbokaal.
Dat is heel hard. Heel hard. Nee,
zou niet durven als hij hier in de keet zat.
Nee.
Maar nu wel. Thomas wint dus een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact. Ik dacht eigenlijk moeten gewoon vrouwen een fiets weggeven, toch?
Als Thomas een leuke fietsende vrouw in zijn omgeving heeft... of iemand die fietsaspiraties heeft, ja, moet hij dan... Dan krijgt hij een gesigneerde.
Oké.
Okay. Maar als hij zegt, getverdemme vrouw wil rennen.
En weet je wat, ik had dus nog 5 vrouwen fietsen gehad van Atlas Contact.
Nou.
Dus die kan ik er gewoon sowieso bij doen.
Precies.
Dus laten we dat doen. Laten we een gesigneerde vrouw en fiets bij het prijspakket doen. En Thomas krijgt dus de mogelijkheid om iemand de groetjes te doen in de volgende uitzending.
Oh.
Ja.
Ja. Ja. Dat, ja. Maar de vorige
bijvoorbeeld
groetjes...
David Goudou. Ik noem maar iemand.
Ja. Of Martijn.
Of Martijn Blankers.
En dan sliep uit achteraan.
Om het er even in te wrijven. Of gewoon weer Barry Robel.
Ja. Die is dol op de groeten.
Dat kan prima. Maar de winnaar van de vorige keer, dat was natuurlijk gisteren. Dus die heeft nog geen tijd gehad om de groetjes te sturen. Dus wellicht hebben we... aankomende zondag wel 2 groetjes.
Nou, die uitzending wil je niet missen.
Die wil je echt niet missen.
Nee. Nu met 2 groetjes.
Die kans krijg je nooit meer. De volgende voorspelbokaal gaat over de etappe van zaterdag. En dat is Het is het is de etappe die over 181 kilometer naar Amiens. En het lijkt in alles eigenlijk een sprintetappe.
Van Dreux naar Amiens. Hij begint op 106 meter en hij eindigt op 33 meter. En er wordt niet veel geklommen in de tussentijd.
Ik zit even te kijken of ik wel de goede heb eigenlijk. Sorry.
Hoezo?
Nee, het is een niet. Oh. Het is een... sorry, ik heb de verkeerde gepakt. Het is een andere etappe. Het is namelijk de 14e etappe. Van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende. En dat is 188 kilometer. Geknipt voor echt ondernemingsgezinde renners. Dus potentiële vluchters. En in de droom... Dat is een streek in Frankrijk.
Ja, ik ben er ooit op vakantie geweest.
Ja?
Ja, met mijn ex.
Leuk. Vertel daar eens wat meer over.
We gingen kanoën op de drone en die was helemaal uitgedroogd. Maar er waren nog wel kano's te huren. Dus we dachten, je kunt vast nog wel
anders zou je geen kano's verhuren.
Nee, maar ik kon echt niet meer kanoën. Het is een vreselijke... Oh, ik hoop niet dat hij dit hoort. Enfin, nou,
was
de droom.
Was dat de basis voor het einde van de relatie?
Nee, maar het is wel een anekdote die ik vaak heb aangehaald.
Het is wel iets wat heel veel spanning kan zetten op je relatie.
Oh, ja.
Een droge rivier.
Wink, wink, nachos. Ja, en we hadden geen drinken mee en geen eten. En we gingen zo'n 30 kilometer of zo. We dachten, we leggen hem al ergens halverwege even aan. Maar dat was niet echt het geval.
Oké.
Oftewel, de droom.
Ja, precies. Ja, nee, dat is zeker. En dat is dus een, inderdaad, het is 188 kilometer, heuvelachtig, droom. Ze gaan naar het vliegveld van Manden, daar is de finish. En er zit één klimmetje in van 3 kilometer, aan 10% op 1,5 kilometer voor de meet. Nou, dit is on the spot, jongens, want deze is niet voorbereid. Dus dan wordt het echt, dan wordt het echt serieus.
Het is echt moeilijk hè, om dit soort etappes te voorspellen. Want ja, met de aanvallen kan het echt alle kanten op. Maar we hebben nog weinig Franse ritwinnaars gehad. Dus
Dan doe ik een Chavanel.
Dat is leuk, hè? Die is gewoon, hij rijdt weer voortdurend in beeld.
Ja, daarom. En ik dacht dus van, is hij er nog steeds? Want ik heb het gevoel dat hij ook al sinds 1888 mee fiet.
Ja, inderdaad. Die is lang geleden begonnen. Oké, Chavanel.
Chavanel.
Ja.
Ja, Willem?
Thomas de Gent.
Oh ja.
Ja. Thomas de Gent etappe.
Ja.
Dan zeg ik Barguil. Want die klimt echt voor geen meter deze ronde. Die heeft veel tijd verloren. Dus die laat ze gerust, weet je wel, 3 kwartier vooruit rijden.
Oké. Ik had het echt jou ingeschat als een Mühlberger jongen.
Echt een, ja? Nee, zo'n type ben ik echt totaal niet.
Geen Mühlberger.
Nee.
Oké. Jonne?
Ik ga voor Alaphilippe. Die moet toch voor de bollen gaan rijden. En dus ze gaan hem laten rijden ook. En het is gewoon een puncheurs aankomst.
Ja.
En wie kan dat beter dan Julien? Hebben jullie hem gezien bij Vive le Velo?
Ja, wat een leuk
wat
event,
een feest. Ja, dat is echt
ik zag hem
genot om naar te kijken en te luisteren.
Sowieso, ik zag een filmpje van hem dat hij zijn etenzakje aangeboden kreeg. En toen de spullen eruit haalde die hij nodig had. En toen had hij een blikje cola over. En het was heel warm. En dat gaf hij toen aan de motorrijder.
Oh. Echt? Oh,
ja,
heel
vet. Ja, de motorrijder wilde
hem. Volgens mij ligt hij ook goed in.
Julien, dacht ik.
Ja, hij ligt ook goed in de groep.
Ja.
Tikje van Valverde op de billen.
Oh, ja.
Toen hij langskwam.
Ja.
Dat is genieten.
Ja. Dus, het is geen John Degenkolb.
Nee. Nee, hoewel de snor en de sikkaars zijn wel redelijk vergelijkbaar.
Zijn wel verwant. Dus
is leuk.
Het is waar. Oké. Nou ja, meedoen kan weer als je beter weet dan ons. Of gewoon ons advies wil overnemen. Dat kan. Je kan meedoen via de Rode Lantaarn op Facebook. En dan kun je meteen die pagina even liken. Of het kan via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Tim, dat was hem voor vandaag.
Dat was hem. U luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Vandaag waren dat Willem Dudok, Nienke de Jong. Leuk dat je was, Nienke.
Dank dat ik er mocht zijn.
En ikzelf, Tim de Gier. Jonne Ries van Dag en Nacht Media doet de productie van deze podcast. Wij danken Het is Koers.nl, de leukste wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de morele steun op vele fronten. En natuurlijk Daan de Ridder van Nu.nl. Morgen weer een telefoontje met hem te horen op Nu.nl. Mocht je nog een keer een etappe in de Tour willen kijken, dat kan altijd in Wielercafé Het Verzetje. Dat is een alternatieve naam voor Café Pompet in het Noorderpark in Amsterdam. Daar is vanaf nu ook het kleinste wielermuseum ter wereld. Met allemaal mooie truitjes. Dat is van Gordon Tiemstra, toch?
Ja, we hebben hem net ontmoet.
Ja.
Ja, dus hij zit hier zelf ook regelmatig. En hij schijnt echt een kwartier per truitje te kunnen vertellen over de geschiedenis. Zonder dat je in slaap valt.
Dat gaan we ook nog een keer doen, hè?
Ja,
dat met hem praten.
Precies.
Nou, als je natjes wil bestellen, dan kan dat natuurlijk nog bij Van Bieren. Als je dat voor 12 uur 's middags doet, dan heb je ze de volgende werkdag nog in huis. Ruim op tijd heb je ze dan voor een machtig mooi tourweekend.
Door de droom. Laten we een speciaal oog kijken naar de rivieren en hoe nat ze zijn.
Ja, wel, omdat ze zo dol zijn dan natjes.
Ja, of er ergens een kano midden in een bedding
ligt. Een vrouw vloekend in een kano zien staan. Ja.
Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Je kan altijd Willem Dudok bellen. Willem, wat is je nummer?
Nee. Dat zouden we alleen doen als David Goudou de etappe zou doen.
Ja. Oh, sorry. Ja, dan maar op Twitter via @WillemDudok of @TimDeGier of @NienkeDeJong of
@Nienke.
Oh ja, @Nienke natuurlijk.
Met een
ja,
dat is
bij.
Ja, dat is echt. Dat zijn dingen om trots op te zijn. En Ton Garçon, waarvan de eerste O een 0 is. En dat is de Twitter-account van Jonne.
Maar laten we vooral met rust weten uit eerste podcast.
Ja, hij wil soms nog wel eens twee weken later wil hij nog zeggen bedankt voor je tweet.
Ik vind het zo onbeleefd om niet te antwoorden.
Want in feite prima reacties op alle tweets.
Bedankt voor je tweet. Laat op iTunes even een reviewtje achter. Dat is leuk. Dan kunnen andere mensen ook onze podcast vinden. Want dan kom je hoger in de iTunes rankings. Voor de mooiste review deze tour hebben we ook een mooi boek beschikbaar. Willem, hebben we nog een leuk reviewtje?
Ruben HV schreef een recensie met als titel Keuvel Klassieker. Die zei, ik weet niet of de Rode Lantaarn het al als podcast al tot de kleine heine geschopt heeft, maar het lijkt me hoog tijd. Jonne, Tim en Willem zijn goed op weg om de Michel en José, die van Sporza, niet die van Eurosport, van de podcast te worden. Koers, keuvelarij in optima forma en je hebt altijd iemand om de groeten te doen.
Ja, is zo. Ja. Jonne steekt zijn vuist in de lucht bij het horen van dit, want hij is natuurlijk groot fan van Michel en José.
Zeker. Nienke, super bedankt.
Heel graag gedaan.
Vond je het leuk om te doen?
Ik vond het weer heerlijk.
Hoe scoort deze podcast ten opzichte van je eigen podcast?
Deze
maar gezelligheid.
Ja, nou, ik heb gewoon eigenlijk zelf een podcast. Ik ben zelf een podcast begonnen omdat ik de gezelligheid van jullie wilde. Nou ja, eigenlijk een beetje wilde nabootsen. Ik hoop dat we daar aardig in gelukt zijn, maar dit is gewoon oorkategorie gezelligheid, toch?
Hebben jullie al een eigen keet?
Nee. Wij hebben kleine kinderen. Wij komen nergens naartoe.
Het is wel lekker warm in de keten inmiddels.
Ik zie dat je krat bier in ieder geval helemaal leeg hebt gedronken.
Zeker.
Dus props daarvoor, hartstikke goed gedaan. Wij zijn er zondag weer. Dan hebben we ook een bijzondere uitzending. Oh nee, we zijn eerst morgen met Daan de Ridder. Gaan we even bellen.
Ja.
En dan zondag met Maarten Tjallingi.
Ja.
Met twee iemand hier aan tafel familie van Maarten Tjallingi?
Nee, maar hij komt wel uit Friesland. Dus hij weet ook alles over zuipkeken.
Dan heb jij misschien... is het normaal dat iemand twee i's... zijn achternaam eindigt met twee i's in Friesland?
Nee, maar ik denk dat hij gewoon een oude Romein is of zo.
Een Romein?
Daar gaan we aan vragen.
Dat gaan we vragen. Oké. Ik moet altijd bij hem denken aan de vroege vlucht in Milaan Sanremo.
Ja, Milaan Sanremo
is niet compleet zonder de vroege vlucht van Maarten Tjallingi.
Dat er ook altijd grappen over werden gemaakt. Hij begreep echt zo, ja, ha. En dan zat hij weer in de vroege vlucht. Ja, dat is
omdat hij al 2 jaar gestopt was. Ja. Omdat iedereen nog steeds had over
waar was je? Vlucht.
Ja. Dat hij nog steeds bij het kopieerapparaat de volgende dag bij op werd aangesproken. Dat hij niet in de vroege vlucht zat. Wat is dit, Maarten? Hoe dan ook, die spreken we zonder. Dus dat is één gespreksonderwerp. Het andere waar we het over moeten hebben... was dat hij toen een keer met een gebroken bekken is doorgefietst.
Tja.
Twee etappen.
Ja, dan moet Nibali morgen ook gewoon opstappen.
Zo is het. Die staat dus zondag in je feed. Vergeet niet de voorspelbokaal voor zaterdag in te vullen. Fijne avond allemaal. Of fijne dag als je nog als je aan het begin van de dag hoort. En tot zondag.
A bientôt.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.